En vanavond gaan we dan naar Genesis hoofdstuk 15. Na de geschiedenis van Melchizedek, wat een groot woord is voor twee versen, komen wij terecht in hoofdstuk 15. Waar staat: na deze dingen geschieden, het woord des Heren tot Abraham in één gezicht. Een visioen heet dat in goed Nederlands. Zeggende: vrees niet, Abraham, ik ben u een schild. Of gewoon: ik ben uw schild. Uw loon zeer groot. En toen zei Abraham: Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer? Voort zeide Abraham: zie, mij hebt gij geen zaad gegeven en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En ziet, het woord des Heren was tot hem zeggende: deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zeide: zie nu op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem: zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in den Heren en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Ik weet niet of u dat nou ook hebt, maar tijdens het lezen van het schriftgedeelte zou je toch moeten ruiken dat er iets niet helemaal in orde is. Namelijk als je daar leest: eerst daar ik zonder kinderen heen ga en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer. En vervolgens: zie, mij heb jij geen zaad gegeven en de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En het antwoord van de Heer is dan: nee, dat zal hij niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal uw erfgenaam zijn. Als je die woorden leest, heb ik tenminste, dan denk ik al: ja, er is ergens iets wat niet klopt. Als je de moeite zou nemen om er bijvoorbeeld de King James naast te leggen, u weet wel, de Engelse oude vertaling, dan wordt die verwarring inderdaad wel bevestigd. Want er klopt inderdaad het een en ander niet. In de eerste plaats, bij deze gelegenheid, ik neem gewoon voor aan de draad op, bij deze gelegenheid, die gelegenheid van Abraham en Melchizedek, waren wij terechtgekomen bij een nieuwtestamentische waarheid die hier op een of andere wijze wordt uitgebeeld. Het slaan der koningen eerst en daarna, na het slaan der koningen, de verschijning van de koning des vredes, dan wel de koning der gerechtigheid, zoals het aangehaald wordt in Hebreeën hoofdstuk 7. En ik hoop dat langzamerhand toch duidelijk is dat het een uitbeelding is van de afrekening met het oude, dat wil zeggen met een oude schepping en daarmee ook met het oude verbond enzovoorts. En daarna, nadat die strijd gestreden is, het aanbreken van het nieuwe, zoals geïllustreerd, in elk geval, in de verschijning van deze Melchizedek. Zoals gezegd, gewoon een verschijning van de Heer zelf, deze keer onder deze namen of titels, of hoe je dat maar noemen moet, want het verschil tussen namen en titels kennen wij officieel in onze Nederlandse taal, grammatica, of hoe dat maar heet. Terwijl een naam is altijd een titel, en een titel is altijd een naam. Ik geloof niet dat ik dat hoef toe te lichten. Nou, ontschiet het me weer van de week. Was ik dat een baron Bentinck is overleden. Pim Bentinck, denk ik, moet even kijken, even mijn gegevens bijwerken enzovoort. En dan lees je iets over een Bentinck, maar daarna verdwijnt de naam. Maar ik ben het nou alweer vergeten, want die Engelse tak die draagt dan een titel. Er wordt de Earl of weet ik veel, Earl of Oxford, nee, niet van Oxford, Earl van, weet ik veel. En daarna lees je alleen die naam nog maar. En als je het niet weet, merk je niet dat je leest over iemand uit de tak van de familie Bentinck. je raakt het kwijt. Dan verandert de naam. En bij het Engelse Koningshuis, dat weet u al lang hoe dat is. Want hoe heette ze ook alweer? De Sussexen. Heten ze toch? De Sussexen worden ze genoemd.
Windsor.
Hè? William en Harry en Harry heet Sussex. De Sussexen. Maar zo heet hij niet, maar ja, onder die naam gaat dat. En namen en titels lopen nou helemaal door elkaar. Maar toen maar. Dus daar hoeven we het niet over te hebben. Dat is weer een heel ander ding. Maar waar we het over hebben is dat meteen na deze dingen staat er, na deze dingen, dat ja, of het nou de voor of de na was, dat maakt voor het verhaal, voor de historie, helemaal niks uit. Maar dat het erbij staat, zo, is natuurlijk omdat wat nu volgt verband houdt met het voorgaande. Het zal duidelijk zijn dat de vervulling van deze beloften die aan Abraham bevestigd worden, want gedaan waren ze feitelijk al, in essentie, dat deze beloften pas vervuld zullen worden in nieuwtestamentische tijd. Dat wil zeggen, om de beeldspraak door te voeren, pas als Melchizedek verschenen is. En dat is natuurlijk het belang van de Hebreeënbrief, dat daarin uiteengezet wordt dat Melchizedek verschenen is. Het is namelijk Christus, de Heer Jezus Christus. Daarmee is het nieuwe verbond aangebroken. En dat brengt de vervulling van de beloften aan Abraham. Het ene was de Hebreeënbrief, Melchizedek. Vervulling van de belofte aan Abraham was de Galatenbrief. Met name Galaten 3. Waar staat dat God heeft zijn belofte gedaan aan Abraham en zijn zaad. Uitdrukkelijk verwijzend naar Genesis 15. Abraham en zijn zaad, het welk is Christus. En daarna staat er ook dat de belofte pas vervuld zou worden na de beëindiging van de wet, de voltooiing van de wet. Dat is de strekking van Galaten hoofdstuk 3. En dat past hier dus volkomen naast. Je wordt geacht dat te herkennen. Vandaar na deze dingen, in verband hiermee. Geschiedde het woord des Heren tot Abraham in een visioen. Vrees niet, Abraham, enzovoort. Ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Ik ben uw schild, vind ik ook altijd mooi. Want schild, ja, betekent wat het betekent. Hoe heet iemand die een schild maakt trouwens? Een schilder. Dus dat is zo moeilijk. En u dacht dat het iemand was die verft. En dat is niet zo, want dat is een verver. Nou, we het toch over hebben. In die oude, hoe heet dat? In de bevolkingsadministratie enzovoort. Daar staat dan ook in. Ik heb nogal wat familie uit Leiden, van waar ik van afstand zou zeggen. Dan zit mijn nichtje te kijken uit Leiden. Ja, dat was die veronderstelde Friese grootmoeder van mijn moeder. Die was helemaal niet Fries, die was daar wel geboren en getogen. Maar die familie was één generatie daarvoor uit Leiden gekomen. Dus het is helemaal niet Fries, er is niks Fries aan. Dat is een hele opluchting, maar ik heb het eigenlijk altijd wel geweten. Dat kan nooit kloppen. Maar goed, dat even terzijde. Maar uit Leiden, maar dan lezen die lui uit Leiden. En die doen allemaal iets in het textiel, dat weet u toch, hè? In de wolverwerking enzovoort. Dus, en eventueel als ze die wol moeten kleuren, dan heten ze een verwer. Verwer, een verwer. Maar een schilder is iemand die schilden maakt. Maar op die schilden worden natuurlijk, dat weet u, worden emblemen geschilderd, dat noemen wij wapenschilden enzovoort. En vandaar het woord schilder, iemand die logo's aanbrengt, zal ik maar zeggen, desnoods namen op een schild. Dus een schilder is altijd iemand die iets heel moois moet maken, anders is hij een verver. Maar doe maar, waarom ik het zeg, ik vind het wel leuk, hè? Een schild. Ik ben u een schild, een loon zeer groot. Wij denken bij een schild inderdaad aan de militaire uitrusting, aan de PSU, zoals wij dat moesten hebben. De persoonlijke standaard uitrusting, zuster. Ja, Dus dan heb je een schild van oudsher ter verdediging. Maar het schild wordt net zo goed gebruikt voor herkenning. Ik weet niet of ik u dat wel eens gezegd heb. Ze proberen ons wijs te maken dat wapenschilden in de zin van de heer al dik, dat dat pas ontstaan is in de dagen van zo'n een beetje rond de kruistochten, dus een jaartje of 1000 geleden. Ze zeiden ze, ja, toen waren al die ridders ingeblikt, dat weet u, hè?
Ja.
En daardoor niet meer te herkennen, want ze moesten verplicht een helm op, omdat het anders te gevaarlijk was, dat moest van de minister. Maar, nou ja, ik kan die dingen nooit serieus vertellen. Maar goed, en dan waren ze niet meer herkenbaar om te weten of het een vriend of een vijand was. Er werd op hun schild geschilderd, om zo te zeggen, ter herkenning. Dat stamt dus pas uit die tijd. En ik moet u zeggen dat dat helemaal niet klopt, want wij kennen al de wapenschilden van Israël, van de 12 stammen van Israël. En dan zegt niet nooit iemand, dat kan toch niet, want dat was toch ver voor de kruistocht al, of niet? Nou ja, een jaartje of 2,5, 3000 daarvoor, weet ik het. Dus kortom, dat is niet pas in de middeleeuwen bij de kruistochten uitgevonden. En iedereen weet dat die adelaar, dat een uitbeelding was van de Romeinen, van het Romeinse Rijk, enzovoorts. Dat soort tekenen, wapenschilden, of hoe je dat maar zeggen moet, de heer al dik, die bestond al veel langer. En dat ik het zeg, is omdat we in de Bijbel en buiten de Bijbel natuurlijk tegenkomen het schild met dit woord, magen, het schild van David, magen David. Dat is de Davidster. Dat wij kennen inderdaad als een logo. Nee, dat is al lang voor de Duitsers, zal ik maar zeggen. De Davidster als een uitbeelding van, nou ja, als een wapenschild van David eigenlijk, maar daarmee van de stam waarvan hij het hoofd was, van Juda. En daarom noemen wij het een Jodenster. Mag je dat nog wel zeggen, Jodenster? Ja, ik weet het allemaal niet, ik hou het niet bij. Maar dat stamt dus van David, stamt al van 1000 jaar voor Christus. Maar als u mij vraagt, dat wapenschild, dat logo van David, dat is niet eens van David. Ja, het is van David, maar het stamt gewoon van Adam. Want de zespuntige ster. Hoezo, het is natuurlijk de uitbeelding van het getal 6. Maar dat is gewoon een getal van de mens. Niet omdat het in Openbaring 13 staat. Hoewel, daar staat het ook. Maar gewoon omdat dat de hele Bijbel door dat zo is. De 6 staat voor de mens. Dat vind je terug in de 6e dag. De schepping van de mens enzovoorts. En dat het bij David hoort. Dat is omdat David in zijn dagen de erfgenaam van Adam was. Onder de titel, of was de naam? Onder de titel de zoon van Adam. Helaas 4 vertalingen geworden, verworden tot zoon des mensen. En dat is waarom David in Psalm 8 schreef: wie is er toch die zoon des mensen? Implicerend, want ik ben het niet, maar wie is het dan wel? Wie wordt de definitieve erfgenaam uiteindelijk van Adam? En het antwoord staat er natuurlijk ook bij. Dat is, o Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Want zo eindigt de psalm. En anders lees je gewoon het Nieuwe Testament. Waar staat dat het de Heere Jezus is. Dat is Hebreeën 2 waar dat staat. Aangehaald uit psalm 8. Wie is de mens dat ge zijn en gedenkt de zoon des mensen dat ge hem bezoekt? Gij hebt hem en weinig minder gemaakt dan de engelen. Met eer en heerlijkheid hebt gij hem gekroond en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Wie is dat? Vraagt David in Psalm 8. En Hebreeën 2 zegt: wij zijn Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is hem. Nou ja, je ziet nog niet dat het alle dingen onderworpen zijn. Maar dat is, hij is dat. Met andere woorden, dat familiewapen, om zo te zeggen, dat heraldische wapen is van Adam vererfd naar de Heer Jezus. Dat is het. En dat je daarnaast vindt bij Juda, ja, dat ligt voor de hand natuurlijk. Dat is zijn stam of zo. Of dat allemaal hierin zit, weet ik niet, maar ik kom niet laat om dit eens te vertellen. Want dat schild, dat is meer dan dat. Hè. Er staat ook op bewijzen van spreken een handtekening onder. Voor zover een schild garantie biedt, veiligheid biedt, want dat zou het moeten doen, wordt die veiligheid gegarandeerd eventueel door de naam die er dan ook nog op staat. En of men dit een anachronisme wil noemen, men doet maar. Er zijn zoveel dingen waarvan men dan zegt, dat kan helemaal niet, want het bestond in die dagen nog niet. Ik vind het dikwijls gewoon volstrekte onzin. Want als de Bijbel het zegt, dan bestond het wel. En dan moet je de dingen maar even bijstellen of je huiswerk over doen. Maar goed, ik ben uw schild en daarmee uw bescherming. Er staat een verwijzing onder in mijn Bijbel, in elk geval naar drie verschillende psalmen. Het Wilhelmus ontbreekt dan nog. Nou?
Die was het nog niet.
Mijn schild en de betrouwen. Juist. Zet gij, o God, mijn Heer, zodat u maar ziet dat dat dan toch aan een van de psalmen ontleend is. Ik ben u een schild. En de aardigheid is natuurlijk de verwijzing naar de psalmen. De verwijzing is naar Davidische psalmen en daarmee wel degelijk naar David, zeg maar. U bent mijn schild. Enzovoorts. Zodat je toch bij het schild van David uitkomt. En dat is dan uiteindelijk gewoon de Heer zelf. Maar toe maar. Ik ben u een schild, uw loon zeer groot. De Heer doet hier beloften aan Abraham dat hij hem zal bewaren, beschermen, belonen, wat het maar is allemaal. En Abraham reageert, zoals het hier staat, dan wel erg lomp en kort door de bocht. Maar u moet begrijpen dat het ook maar een verkort verslag is van wellicht wat uitgebreidere gebeurtenissen. Maar Abraham reageert en zegt, Heere, Heere, Adonai, Jehovah, hoezo zult gij mij wat geven en waarom zou gij mij wat geven? Want ik heb helemaal niks nodig. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga? En wat ik bezit, ja, dat komt toch terecht bij deze man uit Damascus. Noem nog eens de man uit Damascus. Bij Damascus denk je toch aan Paulus, of niet?
Ja.
Ik vind hem wel grappig, ja. Maar toen maar. De bezorger van mijn huis is de bezorger van mijn huis. Doet hij de boodschappen of wat? De bezorger van mijn huis. Ik heb het wel eens ooit nagekeken, maar ik weet niet meer wat andere. Misschien heb ik het wel genoteerd. Wat andere vertalingen daar hebben in dat vers. Maar wat ik wel weet, is dat dat begrip bezorger, dat is gewoon het woord zoon. Zonder enige twijfel, dat is kinderlijk eenvoudig. Die twee letters, de bet en de noen, dat is gewoon het woord zoon, zoals het hierna in vers 3 ook voorkomt. De zoon van mijn huis, staat daar. Het is gewoon het woord zoon. Ik zal nog even kijken of wat er in andere vertalingen staat. Nee, in vers 3, oké. Okay. Maar eerst deze. Daar ik zonder kinderen heen ga en de zoon van mijn huis is deze Damascener Eliezer. Waarom staat er niet gewoon zoon? Dat is makkelijk genoeg, hè? Waarom hebben ze niet gewoon met zoon vertaald? Omdat ze bij zoon denken aan de fysieke, lichamelijke, biologische voortplanting. En het is duidelijk dat Eliezer in die zin niet een zoon is van Abraham. Maar het probleem zit erin dat men de betekenis van het woord zoon ook in het Nederlands niet begrijpt of niet wil begrijpen of of te lastig vindt en het dan maar omzeilt. Want dat doen ze ook, hè. Dan weten ze het wel, maar dan kiezen ze toch maar een ander woord. En dat is jammer, want dan raken wij de betekenis kwijt. Maar het is gewoon de bouwer van mijn huis. Ben, de bouwer, de zoon, de erfgenaam. Want daar gaat het over, de erfgenaam. En Abraham zegt, ja, je hoeft mij niet te geven, want dat heeft niet zoveel zin. Ga toch over naar een ander. En die ander is dan niet een lijfelijke afstamming of zoiets. Dat heet niet een ander, want in de Bijbel, naar Bijbelse, trouwens in het algemeen, naar klassieke maatstaven, is de lijfelijke zoon het zaad, om zo te zeggen. Dat is het voortbestaan van de vader. Op een of andere wijze. En als er dus geen kinderen zijn, op dat woord kom ik straks al nog in. Als er geen kinderen zijn, dan zegt Abraham, ja, voor mij hoef je het niet te doen. Want ja, het gaat niet over naar iemand met mijn genen, of hoe je dat dan maar noemen moet tegenwoordig. Maar het gaat toch over naar mijn personeel. Het is niemand anders. En dat zonder kinderen, Dat is een woord wat ook wel een paar keer in de Bijbel voorkomt. Niet al te veel. Maar het betekent zoveel als... ik heb het nagekeken, ik heb het niet zelf verzonnen. Samson hier zegt ervan, het betekent eigenlijk geïsoleerd. Isolate. En daarna in tweede instantie zegt hij ook desolaat. Als je snel zegt, dan denk je, hey, isolaat en desolaat, dat zit het begrip solo in. Alleen, afgezonderd, dat is wat het is. Dat wil zeggen, Abraham zegt, ik ga heen en ik heb verder niks. Daarmee houdt het op. En het wordt in onze Statenvertaling, alle vierde keren dat het voorkomt, zo vertaald. Zonder kinderen. En dat betekent het ook. Zie je? Nou ja, ik kan er nog meer over zeggen, maar laat ik maar niet doen, want het heeft niet zoveel zin. Het gaat om dat dat woord wel degelijk de betekenis heeft van kinderloos. Zonder kinderen. En ik vind het belangrijk, omdat in laatste instantie wij terechtkomen in Jeremia 22. Ik zoek er meteen maar even op. Het heeft met deze geschiedenis in Genesis 15 eigenlijk niks van doen. Maar je leert wel je woorden kennen. In Jeremia 22 namelijk doet de Heer een uitspraak over Jegonias. Jegonia, dat is de laatste generatie op de troon in Jeruzalem, op de troon van het huis van David, in Jeruzalem althans. Ik zei laatste generatie. Wel, gooi het daar maar neer. Het is namelijk niet de laatste koning, want het was de oom van deze Jegonias, Zedekia. Maar dat is een generatie terug. Maar over deze Jegonias, de laatste generatie dus, zegt de Heer in het laatste vers van het hoofdstuk, Jeremia 22, vers 30. Zo zegt de Heer, schrijf dezezelfde man kinderloos. Deze man, hemzelf, schrijf hem kinderloos. Dat is ditzelfde woord als uit Genesis 15. Een man die niet voorspoedig zal zijn in zijn dagen, want er zal niemand van zijn zaad voorspoedig zijn, zittend op de troon Davids en heersen de meer in Juda. Zo heeft men ervan gemaakt dat kinderloos hier betekent, niet dat hij geen kinderen heeft, maar dat hij wel kinderen heeft eventueel, maar dat ze niet zullen zitten op zijn troon. En ik probeer u meteen wijs te maken dat dat een misverstand is. Dan heb ik het netjes gezegd. Er staat gewoon kinderloos, dat is wat het woord betekent, in de Bijbel, alle vier keren dat het gebruikt wordt, Dat is inclusief deze keer dus. Hij is kinderloos en dus heeft hij geen zaad dat na hem op de troon zal zitten van zijn vader David enzovoorts. Dat is de consequentie ervan. Het is niet maar schrijft die man kinderloos, maar het is tegelijkertijd... En schrijven wil zeggen, dat is officieel, hè? Schrijven, niet iedereen schreef. Als je schrijft, is het officieel kinderloos. Dat wil zeggen, er wordt officieel vastgelegd dat deze man geen nageslacht heeft, überhaupt. En dat, of dat wat uitmaakt, ja, dat betekent dat er dus ook niemand van hem ooit op een troon zal zitten, want hij heeft geen nageslacht. Dat is wat het betekent. Dat men het anders uitlegt en dat men uitlegt dat kinderloos hier niet betekent zonder kinderen, maar dat het betekent dat hij geen kinderen daarna op zijn troon zal hebben, is omdat men zijn huiswerk niet goed doet. Sorry. Dat is namelijk omdat men meent te lezen in Matthäus hoofdstuk 1 en daarna ook in Kronieken, twee kronieken. Meent men te lezen dat Jechonias wel degelijk nageslacht had. Want het is immers de lijn die leidt, dus geslachtslijn, die leidt tot de, of naar de Heer Jezus in Matthäus 1. Dat staat daar. Ik zoek hem niet op, maar dat staat, ik hoop dat u dat weet, dat staat daar. Jechonias was de lijn van David, naar Abraham, David loopt naar Jechonias en daarmee naar de Babylonische ballingschap. En daarna krijg je gewoon Jechonias, gewoon Salatiel. En Salatiel gewoon Zerubabel en Zerubabel gewoon enzovoort. En uiteindelijk kom je dan bij de Heer Jezus terecht. En zo brengt men de dingen met elkaar in overeenstemming. Men zegt het is tegenstrijdig. Het is in strijd met Jeremia 22 vers 30. Dus maakt men ervan dat hij wel degelijk kinderen had, maar die zouden dan niet op zijn troon zitten. Dan heb je nog een probleem, want dan betekent het nog dat de Heer Jezus niet op zijn troon zal zitten. Dus je lost er helemaal niks mee op. Nou ja. En daar heeft men dan weer van gemaakt dat er ook nog de lijn is van, je hebt de lijn van pa, Jozef en de lijn van moe. En via de ene lijn zal hij dan niet op de troon zitten, maar volgens de andere mag het dan weer wel. En zo ben je er ook weer uit. En dit is een verschrikking. En zo krijg je nog meer tegenstrijdigheden dan je al had. Het hele punt is gewoon dat je in Matthäus niet van doen hebt met de... Althans niet primair, maar daarmee überhaupt niet van doen hebt met de lijn van afstamming, maar met de lijn van erfrecht. En dat Jechonias, de troonsrechten van Jechonias, overgingen naar Salatiel, die dan heet de zoon van Jechonias, maar niet zijn lijfelijke zoon, niet zijn zaad, biologisch zal ik maar zeggen, maar iemand uit de andere lijn van de familie, de andere tak van de familie, die dan zijn erfgenaam wordt. Met andere woorden, ingewikkeld vanavond, Jechonias had domweg geen kinderen meer, geen overlevende kinderen, en dat was het dan. Einde van het verhaal. En de gevolgen van is dat de troonsrechten van David dus overgingen naar de andere tak van de familie. Dat blijkt via Lucas 3 te zijn de lijn van David niet via Salomo, maar de lijn van David via diens broer Nathan. Dat is het. En noem nog zo'n voorbeeld. Nee, want daar ben ik de hele avond bezig. Want dat gebeurt in de Bijbel nogal vaak. Dat het niet de een is, maar de ander. En dat het wisselt onderweg. Nou goed, daar hoef ik dus ook niks meer over te zeggen. Behalve dan voor de statistiek misschien nog even. Dat kinderloos, dat staat ook in Leviticus 20, vers 20 en 21. Aangezien het niet zo net de omstandigheid is die daar beschreven wordt, zal ik het ook maar niet voorlezen. Maar er staat over bepaalde mensen dat ze gedoopt moeten worden. En hoewel ze net hun best gedaan hadden op een of andere wijze om toch kinderen te krijgen, staat er dan bij, maar die krijgen ze niet. Want ze moeten gedoopt worden. Nou is uw nieuwsgierigheid gewekt. Ja. Dus dan wacht ik even voordat ik verder ga. Nou ja, enzovoort. Abraham zegt, ik ben kinderloos. Maar een zoon had hij wel. En hij zegt, dat is die Eliezer. Dat wil gelezen, mooi. Kunnen we nu vinden? Ja. Hoezo zult gij mij wat geven? Waartoe zult gij mij wat geven? Daar ik zonder kinderen heen ga. En de zoon van mijn huis. Dat betekent gewoon de erfgenaam van mijn huis. De bouwer van mijn huis. Is deze Damaskener Eliezer. Kinderen had hij niet, maar een zoon had hij wel. Uiteraard. Je bent maar aan de betekenis van het begrip zoon. Dat is trouwens niet zo moeilijk, want als je in ieder geval als je een Bijbelse encyclopedie of Bijbels woordenboek naslaat, dan krijg je die betekenis van het woord zoon wel degelijk mee, hoor. Maar goed. Die van Eliezer is trouwens wel leuk. Dit is bij mijn weten de eerste keer dat we die naam tegenkomen. Het is lang niet de laatste. En de laatste keer dat we tegenkomen, daar zit het Nieuwe Testament. En dan heet zo iemand Lazarus. En daar vind je er dan toch nog minstens twee van. Goed, twee. Ja. En in het Oude Testament heb je dan in ieder geval nog Eliezer, de zoon van Aaron. En daarnaast nog een paar, hoor, maar wat minder bekende Israëlieten, zal ik maar zeggen. De naam betekent zoveel als God is hulp, maar het is tegelijkertijd de verwijzing naar het Nieuwtestamentische priesterschap, naar de ordening van Melchizedek. Want u weet waarschijnlijk dat als men nadert tot de troon der genade, dat is de troon van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, uit de laatste verse van Hebreeën 4, dan nadert men tot die troon om daar te ontvangen genade, barmhartigheid en hulp. En hulp is dat woord Ezer. Azar, Ezer. Eliezer. Bij gelegenheid is er nog zelfs in het Oude Testament sprake van Eben Ha-Ezer. Waarvan men zegt dat het heet, tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Ik onthoud het goed. Want in mijn jeugd voeren langs achter onze tuin, dat is de Oude Rijn dan, daar voeren al die schepen voorbij. En die heten dan de Eben Ha-Ezer nummer 1, Eben Ha-Ezer nummer 2, Eben Ha-Ezer nummer 3, enzovoorts. Want erg creatief was men niet in het bedenken van namen. Of juist wel natuurlijk, hè. Eben Ha-Ezer, en wat betekent het dan? Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Dat is niet helemaal correct. Taalkundig is niet correct. Taalkundig is het de steen der hulpen. De steen van de hulp. Eben is bijna zoon, hè? Eben. Maar het is steen. En het verband tussen steen en zoon leg ik een andere keer weer uit. Anders wordt het te laat. Dus het is de steen van de ha, de. Dat is een bepaald lidwoord. Hulp, Ezer. Men noemde de steen Eben Ha-Ezer. Want, zeiden zij, tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Het is de verklaring waarom ze die steen de steen der hulp noemen. Maar waar het me om gaat is dat die hulp in de, ook in de psalmen, daar zijn we weer, in de psalmen. De Heer is mijn schild, de Heer is mijn loon, de Heer is mijn hulp. Onze hulp is van de Heer alleen, u weet wel, die hemel en aarde gemaakt heeft enzovoort. Maar hulp duidt op Christus. Dat is een van de aanduidingen van de Messias. Dat wil zeggen de hoge priester van het nieuwe verband. En hier heb je dus alweer een verband met de voorgaande pericoop over Melchizedek. Want bij Melchizedek denk je aan de hoge priester van het nieuwe verband, maar bij Eliezer ook. En dus ook bij Lazarus eventueel. Goed. De bouwer, de zoon van mijn huis is deze man uit Damascus, Eliezer. Damascus, dat wordt vertaald als binnen de Bijbels jargon, het gesprengde bloed. Damascus, dam is bloed. Alleen men zou dan wel moeten bedenken dat het staat voor leven. U weet dat de carrière van Paulus, de grote man en apostel van het Nieuwe Verbond, dat zijn carrière, als je dat mag, zo mag noemen, zijn loopbaan, feitelijk begint in Damascus. Hij was onderweg naar Damascus, hij wordt onderweg aangehouden en gearresteerd en wel en blind komt hij aan in Damascus, waar hem de ogen geopend worden. En daar begint het dan, feitelijk. Dit wil zeggen niet uit Jeruzalem, maar in Damascus. En dat gaat over de verspreiding van het bloed, namelijk het leven, de prediking dus van het leven en daarmee het actieve leven en werk van Christus onder het Nieuwe Verbond. Of het belangrijk is om dit te weten, ach, ik weet het niet, maar dan begrijp je ook hoe het is met die man, die Naaman, weet u nog? Mm-hmm. Die was ook uit Damascus. Die reisde naar Israël om genezen te worden, hetgeen ook gebeurde, en toen ging hij weer gewoon terug, enzovoorts. En nam de Israëlitische zegeningen mee terug naar Damascus. En hij nam een stukje aarde mee, geloof ik ook nog, een emmertje aarde. Alsof Israël verplaatst werd naar het buitenland, naar Damascus. Het is allemaal een verwijzing naar dezelfde dingen. Te bezorgen van mijn huis is deze Damaskener, Eliezer. En voort zei Abraham, dan komt hij weer, zie, mij hebt gij geen zaad gegeven. Dat is dus de toelichting op zonder kinderen. Hij zegt dus ook niet, gij hebt mij wel zaad gegeven, maar helaas zijn ze inmiddels allemaal overleden. Ik had zoveel kinderen, maar ze zijn allemaal noodlottig verdwenen of iets dergelijks. Hetgeen ook zou kunnen. Zo verging aan Juda. Ja. In Genesis 38. Maar. Toen maar. Ik bedoel dus ook te zeggen, zoals met Jechonias dus ook, kinderloos, gij hebt mij geen zaad gegeven. En zie, de zoon van mijn huis, staat er, zal mijn erfgenaam zijn. Hier staat wel degelijk zoon, maar het is heus dus, dat is nou jammer, maar het is hetzelfde woord als de bezorger uit vers 2, het vers ervoor. Je raakt het verband kwijt dus, hè? De zoon van mijn huis, dat wil zeggen de erfgenaam van mijn huis, is deze Damaskener Eliezer. En Abraham herhaalt het en zegt, zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En erfgenaam, dat woord vind je hier en daarna nog twee keer in het volgende vers. Het wordt dus drie keer genoemd. Dat woord erfgenaam, ja, dat heb ik dan ook maar eens opgezocht. Maar dat betekent feitelijk gewoon bezitter. Dat is iets kort door de bocht. Het is iets genuanceerder. Ik zeg het er maar bij, want als je het anders nazoekt, dan denkt u het klopt niet. Maar in het Engels is het netjes vertaald met erfgenaam. R. H-E-I-R. One born in my house is mine heir, staat er dan in vers 3. En daar hebben ze dus in de King James Version het woord zoon vermeden. Die lui, die Britten, hebben dat dus ook geflikt. Ze hebben ook het woord zoon eruit gehaald. Nu in dit vers dan, hè. One born in my house is mine heir. Maar het is de zoon van mijn huis, dat staat er ook echt, zal mijn jarash zijn. En jarash volgens Samson hier betekent in bezit nemen. En in bezit nemen impliceert uit het bezit verdrijven. Dus je krijgt het woord possession in het Engels, maar ook depossession in het Engels. Dat is lastig, want het lijkt tegengesteld te zijn, maar dat is het niet. Je moet ze bij elkaar optellen. Het is in bezit nemen en eventueel dus iemand anders uit het bezit verdrijven. Maar in onze Bijbels is het gewoon vertaald met erven. In dit geval, omdat het als zelfstandig naamwoord opgevat moet worden, wordt het dus gewoon de erfgenaam. Maar eigenlijk bezitten. Wij kennen het woord hierna ook, want het komt hier nog een paar keer voor, namelijk in vers 7 en vers 8. En daar hebben de vertalers, ja, je merkt dat ze een probleem hadden. Maar deze keer hebben ze het langs een andere route opgelost. Ze hebben het woord twee keer vertaald. Dat doen de Statenvertalers wel eens vaker. En u ziet het nou staan, hè? Ze hebben het vertaald met erfelijk bezitten. Maar het zijn maar drie letters. Jarash, één woord. En dat was hiervoor in vers 4 en 3 vertaald met erfgenaam. Omdat het daardoor gaat voor een zelfstandig naamwoord. Maar in vers 7 en 8 gaat het door voor een werkwoord. En daar heeft men het dus vertaald met erfelijk bezitten. Zodat u ziet dat het klopt wat ik zeg. Het betekent bezitten. En omdat men erin leest dat het dus kwestie is van erven, namelijk in bezit krijgen, heeft men ervan gemaakt erfelijk bezitten. Ik vind het wel een vondst. Maar nou weet u dat, hoe dat zit. En u leert onderweg dat het woord zoon niet noodzakelijk de aanduiding is van biologisch nageslacht. Maar het is de aanduiding van een erfgenaam. En die kan ook, dat kan ook een vondeling zijn, bij wijze van spreken. Of ja, iemand die is aankomen lopen of zo. Zoals een Damascener enzovoorts. Ja. Kortom, hier wordt aan Abraham dus ook nageslacht beloofd. En in de praktijk betekent het natuurlijk niet maar één. Want dan zou het nog niks betekenen. Dan zou Abraham kunnen zeggen, ja, wat heren, wat heeft hij mij te geven? Ik heb maar één zoon en die sterft kinderloos. Die zal toch ook nageslacht moeten hebben? Anders heeft het geen zin. En bovendien, maar daar hebben we het zaterdag weer over. Bovendien, het gaat hier om, uitdrukkelijk om de Heere die aan Abraham verschijnt. Abraham spreekt hem ook zo aan. En de Heere is nou eenmaal per definitie de eeuwige. Degene die blijft. U weet wel, ik ben die ik ben enzovoorts. En als de Heer wat geeft, is het ook definitief. En het heeft alleen zin als die mens definitief blijft. En dat betekent dat Abraham dus nageslacht zou moeten hebben. Dat staat er dus ook. Deze zal uw erfgenaam niet zijn. Deze zal uw bezitter niet zijn. Deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. En hij leidde hem naar buiten en zeide, je vraagt je af of je nou nog in het visioen bent of niet, want het was in het visioen, toch? Nou ja. Maakt ons niks uit. Hij leidde hem naar buiten en zeide, zie nu op naar de hemel en tel de sterren indien gij ze tellen kunt. Nou, in Nederland kun je ze meestal wel tellen. Die paar die je nog ziet tegenwoordig. Met al het valse licht. Maar doe maar. Indien gij ze tellen kunt, tel ze dan. En hij zei tot hem, zo zal uw zaad zijn. En over het zand der zee wordt hier niet gesproken, dat is in andere plaatsen. Maar ja, dat weet u langzamerhand. Deze belofte aan Abraham wordt talloze malen herhaald. Ik heb ze ook niet kunnen tellen. Mede omdat bij die herhalingen bepaalde zaken weer ontbreken en andere worden toegevoegd of weg, en dan weer wordt wat weggelaten enzovoorts. Maar het zijn een paar A4'tjes. Als ik ze, die kan ik produceren, want die heb ik wel eens gemaakt. Hoe die beloften herhaald worden en wat de onderdelen daarvan zijn. En niet alleen aan Abraham, maar daarna ook aan Isaac en dan aan Jacob en zo verder. Natuurlijk, Jozef, Efraim, Manasse enzovoorts. Het herhaalt zich vele malen, de Heer herhaalt zich vele malen. Maar het gaat dus ook over het werk van de Heer op lange termijn. Dat wil zeggen, die Abraham was dan die ene die uit zijn land en uit zijn huis en uit zijn maagschap ging. Maar hij zou dan toch weer de stamvader worden van een enorme menigte. Zoals later uiteraard in de volgende hoofdstukken, dat weet u, nog enige malen herhaald wordt. Vervolgens nog even wijs ik erop dat gesproken wordt over uw zaad, vers 3, en uitdrukkelijk in vers 4, die uit uw lijf voortkomen zal. Want zelfs, maar ik ga het niet demonstreren, maar zelfs het begrip zaad wordt bij gelegenheid opgevat gewoon in de zin ook van erfgenaam. Dat, vandaar dat ook het begrip zaad, hoe voor de hand liggend het ook, wezen we, soms wordt toegelicht met de term dat uit uw lijf voortkomen zal. Want u weet dat Abraham de vader is van alle gelovigen. En dat alle gelovigen deel hebben aan de beloften die aan Abraham en zijn zaad gedaan zijn. Nou ja, dus ja, dat hangt nog of het iets, of zaad dan toch iets van doen heeft met de voortplanting als zodanig. Of dat het volstrekt overdrachtelijk genomen moet worden in de betekenis van erfgename. Dat kan namelijk bij gelegenheid. Maar bij gelegenheid vind je dus ook dit. Namelijk dat uit uw lijf voortkomen zal. Die kan je niet missen. Maar die vinden we ook in 2 Samuel 7 bij de beloften aan David. En omdat dat in het algemeen een verwaarloosd Bijbels thema is, zoek ik hem dus maar weer op. Tweede Samuel 7. Ik struikel altijd over dat opschrift. Maar goed. God belooft aan David een huis te bouwen. Had er boven moeten staan. Maar toen maar. Dat heb ik wel eens eerder verteld, denk ik. Maar daar lees je dan in vers 12. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal. Uw zaad dat uit uw lijf voortkomen zal. De term suggereert op zijn minst dat je het woord zaad dus ook kunt gebruiken voor iets wat dan toch niet uit zijn lijf zal voortkomen. En dat bedoel ik maar te zeggen. Er staat er dus met grote nadruk bij. En het is van belang, omdat die beloften natuurlijk doorlopen tot op, dan wel vervuld worden in de persoon van de Heer Jezus Christus. Daarbij gaat het wel degelijk om een fysieke afstamming. In het geval van de Heer Jezus natuurlijk alleen maar via zijn moeder. Maar terwijl ik het zeg, wordt hij ook geacht te begrijpen dat dus Jozef wel degelijk de vader is van de Heer Jezus. Hij is alleen niet zijn verwekker. Dat wil zeggen, de Heer Jezus is niet het zaad van Jozef. Maar als je zaad neemt in de betekenis van erfgenaam, dan weer wel. Heb je dat nog? Vandaar dat je in Lucas 3, want daar vind je die geslachtslijn van Jozef, staat er gewoon. Daar vind je over de Heer Jezus, daar staat dat hij was de wettige, letterlijk, de letter nomisos, de wettige zoon van Jozef. De wettige. Niet al zo men meende. Daar heeft men het ook weggeredeneerd. Hè? Men heeft moeite met de begrip zoon. De wettige zoon van Jozef. En dan van. Maar het is wel degelijk zoon. Zie? Zodat je inderdaad zoon kunt zijn zonder dat je de zoon van iemand kunt zijn zonder dat je door die iemand verwekt bent. Dat is het hele idee. En dat is dus wel degelijk van belang. Jozef is dus wel degelijk de vader van de Heer Jezus in erfrechtelijke zin. En daar gaat het maar om. Zie. En zo lopen de troonsrechten trouwens ook. Zo komen ze uit bij de Heer Jezus. Maar toe maar. Maar die zoon zal uit uw lijf voortkomen. Dat is ook wat in het Nieuwe Testament wordt aangehaald als Petrus deze woorden aanhaalt uit... Petrus niet alleen trouwens, maar het is Petrus in Handelingen 2. Het is Paulus ook bij meerdere gelegenheden. Waarbij vastgesteld wordt dat de Heer Jezus wel degelijk is de vervuller van deze belofte aan David. En als we toch 2 Samuel 7 hebben open liggen, moet ik er toch maar even bij zeggen dat je met gemak vanuit de Bijbel kunt aantonen dat deze woorden vervuld zijn geworden in Salomo. Dat wil zeggen dat Salomo beschouwd wordt als die zoon die uit David zou voortkomen en die tempel zou bouwen. Maar terwijl je dat kunt aantonen, blijft overeind dat diezelfde woorden daarnaast en verderop van toepassing zijn pas definitief op de Heer Jezus Christus. En dat de vervulling van deze woorden op Salomo van voorlopige aard zijn. Dat wil zeggen, Salomo is de erfgenaam van deze beloften, maar ze worden daarna weer verder vererfd te komen alsnog terecht bij de Heer Jezus Christus, van wie wij dan zeggen dat Salomo een beeld is. Salomo is dan een type van Christus. Zo formuleren wij dat. Ik zou ook niet weten hoe je dat anders moet zeggen. Maar het is een messiaanse profetie. Zaad van Abraham, zaad van David. De aardigheid trouwens is dat het eigenlijk het eerste vers is van het Nieuwe Testament. Hè? Matthäus 1, vers 1. Het boek des geslachts, met de term uit Genesis, hele toldood, weet u nog? Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David. Of andersom, ik weet niet precies in welke volgorde het staat. Maar van allebei. De zoon van, en in beide gevallen is het ook nog uit zijn lijf. En dat is waar het om gaat. Dat zijn de beloften aan Abraham. Waarna volgt in Genesis 15, vers 7... Voort zeide hij tot hem, waarschijnlijk nog steeds, of waarschijnlijk, in een visioen, dat voorts, ik heb me dikwijls afgevraagd, wat zou voorts nou zijn in het Hebreeuws? Maar er staat echt maar één letter. Er staat, wat we normaal vertalen met en, is gewoon en. En. En hij zeide tot hem, ik ben de Heere. Ik zal u zaterdag vertellen hoe vaak dat in de Bijbel staat. Ik ben de Heere. Ja, vele malen. Ik ben de Heere. En dan zal ik u ook vertellen over de complottheorieën die daarmee gepaard gaan. Om complotten om de naam van de Heer weg te redeneren. Dat struikelt je hier toch ook over. Er staat Heere, maar dat staat er niet. Maar toe maar. Wij zijn eraan gewend. En we houden het maar zo. En we zeggen er nog eens wat van. En grappig is natuurlijk, ik ben. Want dat is precies wat de naam Jehovah betekent. Ik ben. Ja. Daarna werd hij toegelicht en dan heet het ik ben die ik ben. Maar dat is gewoon de herhaling van de naam Jehovah. Ik ben. Maar goed, ik ben de Heere die u uitgeleid hebt uit... Nou, waar uitgeleid? Nee. Precies, dat wou ik zeggen. Als je dat niet oplet en niet weet waar ik lees, dan begin ik met... Ik ben de Heere die u uitgeleid hebt uit... En dan zegt u, uit Egypteland of uit het diensthuis of iets dergelijks. En dan komen de 10 geboden... Want ja, wij christenen worden lastiggevallen met de 10 geboden, om zo te zeggen. Ten onrechte gebeurt dat, maar het zit erin. En het begint altijd met deze woorden, toch? U ziet, wat de Heer doet is dus uitleiden. Of het nou is uit Egypte, of uit het diensthuis, of uit Ur der Galdeeën, wat het man is. In de toekomst zal hij Israël uitleiden uit al de heidenen waarin de Heer hen verstrooid had, enzovoorts. Verlossen. In de ruimte plaatsen heet het ook. Dat is nog een woord voor het nieuwe verband. Hè. Dat is een leuke hobby misschien om woorden te verzamelen die aanduidingen zijn van, van het nieuwe verbond of aspecten daarvan. Genade, barmhartigheid, hulp. Toch? Eliezer. Ruimte is er ook een. Gij hebt me in de ruimte geplaatst. De Heer heeft ons ruimte gemaakt. Dat was Rehoboth, weet u nog? Ja. Ik ben de Heer die u uitgeleid hebt uit Ur der Galdeeën. Om u dit land te geven. Omdat, juist, om dat erfelijk te bezitten. Dat is de verbinding dus met het voorgaande. Om dat te bezitten. Van generatie op generatie. Implicerend ook om eventuele anderen die erin zitten eruit te brengen. Eruit te jagen. Zo eindigt trouwens deze pericoop en daarmee het hoofdstuk. Want er worden wel 10 volkeren genoemd die eruit gedreven zouden worden. Maar goed, daar hebben we het nog over. En hij zeide, Abraham zeide, Heere, Heere, waarbij zal ik weten dat ik het erfelijk bezitten zal? Dit is voer voor de ethici. Als u commentaren leest op dit vers, dan weet u wat het over gaat, hè? Of het niet brutaal was van Abraham dat hij om een teken vroeg. Want men beschouwde dan toch als een uitdrukking van ongeloof. Kan ik niet een teken krijgen? En daarna hebben we nog een paar schriftplaatsen in verband met andere geschiedenissen, waarin andere mensen ook om een teken vragen. Toch? Zodat het niet geheel ongebruikelijk was. Gideon of zo, weet u nog. Die wilde er wel 2, als ik me goed herinner, zo snel. En als dat ook een uitdrukking is van ongeloof, dan heb ik er nog één voor u. Want het was het Agas? Agas, geloof ik. Hem wordt verweten dat hij geen teken wilde. Dat is in Jesaja 7. Nee, dat hoefde hij niet. Toen zei de Heer, of de profeet, ja, maar je krijgt er wel een. En dat was, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren enzovoorts. Die. Kortom, je kunt hem verwijten dat hij een teken vraagt, maar aan een ander wordt verweten dat hij geen teken wil. Dus ja, je komt echt, je komt met ethiek nergens. Ik kan het niet met meer nadruk zeggen. Je komt nergens, je schiet er niks mee op. Daar is het niet voor geschreven. De Bijbel demonstreert ons dat je juist met ethiek nergens komt. Met wet namelijk. En sterker nog, dat het een bedekking legt over je Bijbel. Want dan, daarna begrijp je er niks meer van. Dat is het. Nou goed. Abraham vraagt een teken. En dat krijgt hij. Iets indrukwekkends. Hij zei, de Heer, Heere, waarbij zal ik weten dat ik het erfelijk bezitten zal? En hij zei tot hem, neem mij een 3-jarige vazer, een 3-jarige geit, een 3-jarige ram en een tortelduif en een jonge duif. Of de laatste duif ook een tortelduif mocht zijn. Een jongen, dat weet ik niet. Ik weet het toch niet. En hij bracht hem deze alle en hij deelde ze midden door. Het is geen smakelijk verhaal. En hij legde elk deel tegen het andere over. Mooi, hè? Tegen het andere over. Maar het gevogelte deelde hij niet. En het wild gevogelte kwam neder op het aas. Dat wil zeggen op die dode lichamen. Maar Abraham joeg het weg. Het gevogelte namelijk. En het geschiedde als de zon was aan het ondergaan. Zo viel een diepe slaap op Abraham. En ziet een schrik en grote duisternis. Wij dachten dat we in een visioen waren. En nu gaan we alsnog in een visioen. Dus ik ben daar de draad dus ook kwijt. Wat doe maar. Zo viel een diepe slaap op Abraham en ziet een schrik en een grote duisternis viel op hem enzovoorts. Waarna een profetie komt. Men vertelt ons, want dat kan ik dan nog net even vertellen voordat we gaan pauzeren. Men vertelt ons dat wat hier gebeurt, dat Abraham die offerdieren heeft en dat hij ze in tweeën zaagt, snijdt of wat dan ook, een hele klus. En die twee helften van die lijken tegenover elkaar legt, dat dat een oud gebruik is en dat ook voorkomt onder andere volken. En, want dat is hoe men een overeenkomst bevestigt. Dan is een mooi nevenberoep voor de notaris. Is dus slagen. Maar wat doen we weer? Ik heb daar zo mijn twijfels over. Ik moet toegeven dat inderdaad in de Bijbel en ook buiten de Bijbel daar het een en ander over gemeld wordt in de loop van de geschiedenis. Maar die geschiedenissen zijn dan altijd in de Bijbel en daarbuiten zijn altijd van latere datum dan deze gebeurtenis. Zodat ik de indruk heb, voor wat het waard is, ik heb de indruk dat men dat misschien wel deed, maar dat ze dat dan overgenomen hebben uit Genesis 15. Dat denk ik. Want voor de rest zou ik niet weten waarom je het zo zou doen. Nou ja, natuurlijk weet men wel, men verzint achteraf wat. En heeft men iets als, ja, die dieren worden geslacht, twee helften tegenover elkaar gelegd. En dan lopen de partijen die met elkaar een verbond sluiten, lopen er tussendoor. De een van de ene kant af en de ander van de andere kant af. Die verzin ik niet, dat is allemaal gedocumenteerd, dat het zo moet. En dan in het midden geven ze elkaar een hand of ze kussen elkaar, weet ik het. En daarna gaan ze die geofferde dieren opeten, uiteraard. Want ja, feestmaal brouwen. En het idee daarbij is dan dat als iemand zich niet aan het verbond zou houden, aan de overeenkomst, dat ze dan mogen de goden hen ook in twee haken, zoals die beesten daar dan in twee delen naast elkaar liggen. Dat maken ze ons wijs, dat staat in alle commentaren, echt waar. Behalve als ze het gewoon overslaan, want dat doen commentaren soms ook. Maar dat staat erin. En ik heb daar grote moeite mee. Ik zou niet weten hoe je een verbond zou sluiten. Dat staat op eenheid. Door een dier in tweeën te delen, uiteen te leggen en dan er tussendoor te lopen om te bevestigen dat het niet één is, maar twee. Terwijl het verbond is juist niet twee, maar één. Toch? Die begrijp ik dus niet. Dus het lijkt mij sterk. Maar dit is veruit de oudste gebeurtenis die als zodanig beschreven wordt in de Bijbel en buiten de Bijbel. Maar ik ga dat toch allemaal verder niet uitleggen. Dus ik denk dat ze het gewoon hieruit hebben overgenomen. Zoiets ook in onbegrip. Daar is dus sprake van enige dieren. Neem mij, vers 9, een driejarige vaars, een driejarige geit en een driejarige ram. Een vaars is een koe, een driejarige geit, dat zijn van de geitenbokken, een driejarige ram, dat is van de schapen, drie verschillende diersoorten. Vervolgens een tortelduif en een jonge duif, die duiven niet, maar die drie dieren, de vaars, de geit en de ram, worden inderdaad midden doorgedeeld, staat er in vers 10. Hij bracht hem deze al en hij deelde ze midden door. En hij legde elk deel tegen het andere over. Maar het gevogelte deelde hij niet. Dat is ook wat je later in de Levitische wetgeving tegenkomt. Als offerdieren vogels waren, dan werden ze niet gedeeld. Bleven één. Dat heeft van doen met dat vogels uitbeelding zijn van geestelijke zaken, hemelse dingen namelijk, hogere zaken, en die worden geacht ondeelbaar te zijn. Maar dan ook, als je vraagt waarom driejarig, dan zeg ik ja, drie, bij het getal drie weet ik alleen maar dat het staat voor de beloften. Drie is dat wat beloofd is, dat wat komen moet. Dus het is een beetje onbenullig om te zeggen, maar een 3 belooft een 4. Maar het is goed verantwoord, dit. Bij 3 krijgen de dingen nog geen gestalte, onder 4 wel. 4 is de vormwording als zodanig. Maar bij 3 heb je alleen nog van doen met de fase daarvoor, het plan, het idee. En met een mooi Bijbels woord, de belofte. Vandaar dat de belofte vervuld wordt op een 3, gewoonlijk op een 3e dag, enzovoorts. Dat is waar 3 voor staat. Dat weten wij niet meer, omdat we bij 3 denken aan een 3-enige God, enzovoorts. Maar dat vind je in heel de Bijbel niet. Dus ja. Ja, je vindt wel onderscheid tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar, ja. Maar niet een 3-enige God. 3 staat voor belofte, het woord dat wat eraan komt. En daar gaat het om beloften die God gedaan heeft hier aan Abraham. En die worden hier bekrachtigd, bevestigd. Dus dat is het dan. En dan staat er ook dat er wild gevogelte nederkwam op het aas. Maar Abraham joeg het weg. Dat staat in vers 11. Ja. En dat wildgevogelte staat voor onopnieuw geestelijke machten. Maar dan, wij noemen dat boze machten. Of met de uitdrukking ongeveer uit Efeze hoofdstuk 6. Geestelijke boosheden in de lucht, overheden en machten. Geestelijke boosheden in de lucht enzovoorts. Je vindt dat wildgevogelte vind je ook in de takken van de boom die Babel heet, in Daniël hoofdstuk, ik weet het nooit zeker, Daniël 4 is het, dacht ik. En trouwens ook eigenlijk wel in Matthäus 13, wat doe maar. De mosterdboom, waar het gevogelte nestelt in de takken van die monstrueuze boom. Kortom, daar moet tegen gestreden worden. Moet weggejaagd worden. En dan vind je een belangwekkende belofte aan Abraham. En daarna pas weer gaat dit verhaal over het offer, over de dieren, gaat verder. Dat is namelijk in vers 17. Waar dan staat het geschied dat de zon onderging en het duister werd. Maar dat stond natuurlijk al in vers 12. Ja. Het werd duister. En vanuit vers 12 lees je dus verder in vers 17. Dat betekent dat vers 13 tot en met 16 beschouwd moet worden als een parenthese. Een parenthese. Een these tussen haakjes, om zo te zeggen. Dus ik ga eerst verder in vers 17. Het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd en ziet. Daar was een rokende oven, een vurige fakkel die tussen die stukken doorging. Dikwijls wordt gedacht dat het gewoon de Heer zelf was die er tussendoor ging. Met verwijzing naar de wolkolom, dan wel de vuurkolom later bij de uittocht uit Egypte. Waar de Heer dus ook in die vorm, die gedaante, als je dat zo kunt zeggen, verschijnt. Dat zal het ook wel zijn. En dan staat het, dezelfde dagen maakte de Heer een verbond met Abraham, zeggende, aan uw zaad heb ik dit land gegeven, enzovoorts. Maar dat sluit aan natuurlijk gewoon bij de eerste 6 versen van dit hoofdstuk. De Heer belooft aan Abraham wat. Het wordt beschouwd als een verbond. Het wordt bekrachtigd via dit teken hier. Maar dit teken is sprake van dat het donker wordt. Het wordt duister. En er wordt gesproken over schrik in vers 12. En over een diepe slaap. Nou, kennen wij een diepe slaap reeds uit Genesis 2? Is het 2? Of is het 3? Waar Adam in, het is de linkerblad, de restenkolom, een beetje onder het midden, maar allemaal eens.
Nee, twee.
Het is nog twee, hè?
Vers 21.
Ja. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, dat is vers 21. En toen in zijn slaap werd uit hem, uit één aspect, één zijde, want één ribbe is één zijde, heb ik gevraagd aan een wiskundige. Een ribbe is één zijde. Bouwde uit één zijde van Adam Eva. En wij weten dat dat een uitbeelding is van wat de Heer doet in onze dagen. Van Gods werk in onze dagen. Waaruit uit de tweede Adam die vrouw geformeerd wordt, om zo te zeggen. Die dan toch zijn lichaam is. Enzovoorts. Kortom, de diepe slaap gaat over onze tegenwoordige bedeling primair. Met grote nadruk. Dus. En niet alleen hier, maar ook elders in de Bijbel. En een andere keer vertel ik dan weer eens dat als je in de profetieën leest over dat de profeet in slaap geraakte en eventueel dat hij droomde. Specifiek dat laatste ook, wat hij droomde, dan die dromen zijn altijd een profetisch met betrekking tot onze tegenwoordige tijd. Waarom dat is? Ja, het is een vorm waarin profetie komt. Of je dat een literaire vorm moet noemen of niet, dat weet ik ook niet. Maar het komt nou eenmaal op die manier, dat wil zeggen in de slaap. En in de slaap, dan bestaat de wereld wel, om zo te zeggen, maar er gebeuren ineens andere dingen die zich daaraan lijken te onttrekken, enzovoorts. Dat is de slaap. Ik roep ook altijd, tel ze maar op bij elkaar, overal waar je in de Bijbel vindt, dat profetieën komen in de vorm van een droom. De kans is het grootst dat de dromer Jozef heet. We hebben er twee trouwens, Jozef. En ze dromen. Dat vind je bij de anderen niet. Of nauwelijks, geloof één keer ergens nog. Weet ik zo uit mijn hoofd niet zo gauw. Maar per definitie Jozef. Maar de naam Jozef brengt je ook in onze tegenwoordige tijd. Met betrekking tot het eerstgeboorterecht. Zoals dat beloofd was aan Jozef. Maar vervuld wordt aan de gemeente in onze dagen. En zo verder. Dan heb je nog het verschijnsel van, niet zozeer van de droom, maar wel van het in slaap vallen van Daniel. Begrijp me goed, in het boek Daniel heb je ook dromen, maar het zijn de dromen van Nebukadnezar. En u zult zeggen, maar die gaan over de achtereenvolgende wereldrijken. We zeggen, ja, maar het probleem met die profetieën is dat ze allemaal op een of andere wijze een onderbreking kennen. Ze springen onderweg, terwijl het een en ander chronologisch uiteengezet wordt, springen ze ineens vanuit een punt uit het verleden naar een punt wat nu nog toekomst is. Dat doen ze allemaal, al die profetieën in Daniel. En vandaar, ze komen in de vorm van een droom. Maar dat niet alleen. Wat je ook vindt, is dat eventueel als zo'n profetie dan verklaard wordt aan Daniel, dat Daniel zelf in slaap sukkelt, zeg ik altijd, vanwege de alliteratie. Hij sukkelt in slaap, dus hij hoort even wat niet. En dan wordt hij weer wakker gemaakt, enzovoorts. En dan gaat het verhaal dus weer verder. Maar het is een illustratie van, het is een uitwending van, dat er in al die profetieën een onderbreking zit. Maar de onderbreking is de tijd waarin wij leven. Dat is de verborgenheid. Er is altijd iets zoek. En dat is het deel dat ons in het Nieuwe Testament geopenbaard wordt. En meer specifiek natuurlijk in het boek Openbaring. Want aansluitend bij Daniel en eventuele andere profetieën, moet je toch zeggen dat er altijd wat verborgen is. In Daniel staat het ook, sluit het boek toe, verzegel het enzovoorts. Maar het boek Openbaring heet zo in de eerste plaats, omdat er precies die dingen die in het Oude Testament verborgen gehouden worden, openbaard. Nou ja, dat is even een algemene uitweiding. Maar die diepe slaap brengt ons bij ditzelfde verschijnsel Het wil zeggen dat deze profetie hier en wat hier uitgebeeld wordt wel degelijk en in de eerste instantie van doen heeft met de dagen waarin wij leven. Wat beeldt het dan uit? Nou, merkwaardigerwijze, want ik heb vandaag toch nog even het een en ander nagezocht. Ik kan het nooit laten, ik vind het altijd mooi. Kijk ik nog even wat anderen ervan gezegd hebben. En deze keer deed ik dat in de computer, kom ik terecht bij Gill, John Gill. Dat zit gewoon in je Bijbelprogramma, dat is een klassieke Bijbelcommentaar. Een goeie, als je het mij vraagt. Verhoudingsgewijs bedoel ik altijd dan, het is een goeie. En die Gill die vertelt ook uitgebreid het verhaal van, ja, zo deden ze dat, een verbond sluiten. En die verwijst ook naar allerlei gelegenheden, ook buiten de Bijbel, waar daar melding van gemaakt wordt, dat men zulke dingen deed. Maar die vermeldt wel degelijk dat het ook zou kunnen zijn dat deze twee, dat die verdeelde dieren tegenover elkaar de uitbeelding zijn van de latere verdeling van de stammen van Israël in de twee stammen enerzijds en de 10 stammen anderzijds. Kijk, komt toch iemand anders ook op hetzelfde idee. En die dan toch nog vertelt, het gaat over, ja zo deden ze dat, nog eenmaal. Maar die dan tegelijkertijd dan toch vaststelt van nou, de verdeling in tweeën, dat zou wel eens daar een zinnenbeeld van kunnen zijn. Dus ik ben nou weer nieuwsgierig, wie was die man eigenlijk, die Gill, John Gill, maar toen maar weer. Maar een redelijk goeie, ja. Maar ik geloof dat ook, ja. Het verdelen in tweeën en dan daarmee uitdrukking geven aan dat de Heer datzelfde gedaan heeft met Israël. In, waar het nog was, in 1 Koningen. Na de dood van Salomo. De verdeling van het rijk tussen Rehabiam als erfgenaam van David over de 2 stammen en Jerobiam over de 10 stammen. Maar die was uit het huis van Jozef, uit Efraïm namelijk. Maar het was wat Jacob bij gelegenheid deed toen hij terugkeerde uit Padan Aram heet dat, van oom Laban. Dat hij terugkeerde en voordat hij zijn broer Esau dacht te ontmoeten, verdeelde hij zijn familie en zijn bezittingen in 2 kampen, heet dat. Met het idee erbij, als ik ruzie krijg met Esau en hij slaat het ene deel, heb ik altijd het andere nog achter de hand. Dan bewaar ik de helft. En dat is Jacob natuurlijk door de ethici zeer kwalijk genomen. Maar ja, u weet het, wij bedrijven geen ethiek. Niet op die manier althans. En dus, het is gewoon de uitbeelding van hoe het geslachtenbezit van Jacob, de erfenis van Jacob, om zo te zeggen, later inderdaad verdeeld zal worden in 2 kampen. Want zo heet dat, ook voor in de Bijbel heet het zo, de 2 kampen. Zodat als er wat misgaat met de vervulling, mis naar onze opmaatstaven dan, hè? Als er iets misgaat met de vervulling van Gods beloften aan Abraham en zijn zaad, of aan Jacob en zijn zaad, dan is altijd nog de mogelijkheid van dat andere kamp, van die andere route. Het gaat via 2 lijnen. En dat is inderdaad zo. Sinds Salomo, na Salomo, splitsend in 2 delen. Dat is al zo in oud-testamentische tijd. Dat is, heeft, ach ik ben er nou toch, dus ik kan het wel zeggen ook. Dat heeft ook zijn nut gehad. Want het idee, maar ik hoop niet dat ik dat allemaal moet uitleggen nu. Maar het idee is natuurlijk toch dat het later misging, naar onze maatstaven althans, met het Joodse volk. Dat onder een oordeel van God terecht kwam met als gevolg dat koninkrijk van het huis van David uit Jeruzalem werd weggenomen. Maar het heeft wel tot gevolg gehad dat de beloften aan het huis van David wel degelijk vervuld zijn geworden en voortgezet zijn geworden, alleen niet bij het tweestammenrijk, maar onder de 10 stammen in hun ballingschap. Zei ik het nou duidelijk genoeg of deed ik het weer te omslachtig? De troon van David is via de dochteren van Zedekia overgeplaatst naar de 10 stammen van Israël. Die op de achtergrond ergens waren. Die met dat opzet, met die omzet, naar de achtergrond ook verdwenen zijn. Daar werd het voortgezet. Zoals het beschreven staat in een prachtige gelijkenis. We hebben het er niet veel in het Oude Testament. Maar het is een officiële gelijkenis. Waarbij de bovenste tak van de boom van de hoge ceder werd afgevoerd door een grote vogel. En werd ergens anders geplant. En die werd daar tot een grote boom. Dat is het. Ezechiël, de profeet onder de 10 stammen van Israël. In de ballingschap trouwens. Dus ik hoop dat u dat begrijpt. Maar meer specifiek is het natuurlijk van toepassing op onze dagen. Waarvan wij altijd leren, en dat is ook allemaal theologie en zo. Wij leren dat er met Israël fout gelopen is. En toen kwam de kerk daarvoor in de plaats. En daar is de vraag in welk opzicht dan. En daar kunnen we het niet over eens worden. En dat soort dingen weer. Maar de werkelijkheid is dat de voortzetting van het werk Gods via het Joodse volk tot staan gebracht werd. Dat wil zeggen, dat hield op. Na 69 weken, volgens Daniel 9. Maar Gods werk ging wel degelijk verder. Hetzelfde werk ging wel degelijk verder. Maar via de 10 stammen van Israël. Dat was de andere kant. De tegenoverliggende kant, om zo te zeggen. En ik denk dat het dat is wat in dit offer wordt uitgebeeld. Of men dit blijkbaar dan toch later beschouwd heeft als een traditionele manier om een verbond te sluiten, te bevestigen. Ja, ik weet het niet hoor. Ik heb er zo mijn twijfels over. Of men het deed? Ja, in de Bijbel ook. Komt ook nog een keer voor. Wordt een keer genoemd nog. Later een keer. Een beetje vaag, overigens. Jeremia 34?
Ja.
Vers 18.
Ja.
Maar dat is de enige keer dat we zoiets kunnen vinden. Al moet ik erbij zeggen dat je in Matthäus 24 iets leest. Maar dat raakt in de vertaling zoek. Daar staat in Matthäus 24 vers 51... En zal hem afscheiden en zijn deel zetten met de geveinsden. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Daar herkent u waarschijnlijk niks in. Maar het idee wat men vertelt over die 2 delen van het offer en daartussen doorlopen, dat een soort eedzwering is. Zo van, als ik me niet aan mijn verbond, aan dit verbond houd, dan mag je me doen wat hier gebeurt met die dieren enzovoort. Dan mag je me in 2 delen. Dat is het. Goed, en dan lees je dit vers. Want als hier staat en zal hem afscheiden. Ja, het woord afscheiden is gewoon het woord voor in 2 delen. Dat is wat er echt staat. Dat is het dan. Maar met moeite vind je dus dit soort teksten erbij. Ter illustratie van dat het dan misschien toch een Bijbelse inzetting is. Of een traditionele manier om een verbond te sluiten. Maar zoals gezegd, ik weet het niet, maar als je vraagt wat het betekent, dan zeg ik ja, dat gaat over de splitsing van Israël. Want het is in die dagen toch twijfelachtig of God zijn beloften eigenlijk wel vervult. En daar gaat het over. Een teken ter bevestiging van Gods beloften. En wat er uitgebeeld wordt is ja, dat het misschien op lijkt dat het niet goed gaat. Maar dat is dan weer omdat God dan 2 ijzers in het vuur heeft. Om het dan eens anders te zeggen. Dat is precies de vraag die wij in het Nieuwe Testament lezen en beantwoorden moeten. Heeft God zijn volk verstoten? Is dan de vraag. Maar het ging over een Joodse volk. Heeft God zijn volk verstoten? Nee, zegt Paulus, volstrekt niet, want ik ben ook een Israëliet. En let op dat hij nooit zegt, ik ben een Jood. Echt niet, hij zegt dat nooit. Maar hij was wel een Israëliet. Enzovoorts. Nou ja. Heeft God zijn volk verstoten? Nee, God houdt zich aan zijn belofte. enzovoorts. Dat is de vraag die dus een paar keer gesteld wordt, alleen al in de Romeinenbrief. En elke keer is het antwoord nee, God doet wat hij beloofd heeft. Alleen hij doet het niet via Juda, maar via Efraïm, via Jozef. En dus via Israël. Maar wij zitten met het vooroordeel dat onder Israël verstaan moet worden het Joodse volk. En dat is niet zo. Onder de naam Israël resorteert nog wat meer dan alleen het Joodse volk. En daar gaat het maar om. Zelfs veel meer, om zo te zeggen. Maar goed. Dat is wat het uitbeeldt. En het gaat ook over Israël. Alleen daarna komt een profetie. Dat gaat over wat er binnen afzienbare tijd met Israël zou gebeuren. Waarbij je moet bedenken dat dat dan toch weer een voorafschaduwing is van wat op lange termijn met het volk zou gebeuren. Maar voor de betrekkelijk korte termijn hebben wij vers 13. Dat is dus in die parenthese. Toen zeide hij tot Abraham, weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is. En zij zullen hen dienen. En zij zullen hen verdrukken. Dat is dus eerst van de ene kant en dan van de andere kant. De Israëlieten zullen de Egyptenaren dienen en de Egyptenaren zullen hen verdrukken. En dan staat er 400 jaren. Waarbij je moet bedenken dat die 400 jaren slaan op. Weet voor zeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is. En dat uw zaad, nou ja, normaal gesproken zou je denken, het begint dus bij Isaac. Dat is dat zaad wat net beloofd is. Je loopt anders tegen problemen, chronologische problemen op. En ik lees eerst nog even verder. Doch ik zal het volk ook rechten, het welk zij zullen dienen. Er is maar één volk waar het dan over gaat. U weet, dat is Egypte. En dat Egypte ging ten onder bij de uitocht uit Egypte. Daarna zullen ze uittrekken met grote haven. Dat wordt ook beschreven in Exodus. En gij zult tot die vaderen gaan met vrede. Gij zult in goede ouderdom begraven worden. En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren. Het vierde geslacht vanaf Abraham. Dat kun je gewoon meetellen. Alleen wij leven achteraf, dus dan wordt het betrekkelijk makkelijk. Het was namelijk Jacob in de tijd die met zijn hele familie naar Egypte ging. En vanaf Jacob tel je dan Jacob, Levi, Jochebed, Mozes. En onder Mozes trokken ze uit. Dat is netjes het vierde geslacht. En wat die 400 jaren betreft, die worden gerekend natuurlijk tot aan de uitocht uit Egypte. Maar die 400 jaren beginnen dus ergens in het leven van Isaac. En heel precies beginnen als Isaac 5 jaar is. Hebben we daar een gebeurtenis bij, vragen wij ons dan af. Moet ik u zeggen, nee, niet expliciet vermeld. De enige gebeurtenis die daarbij gemeld kan worden, omdat er geen jaartal bij staat, is bij de zogeheten spening van Isaac en vervolgens de uitdrijving van Ismaël. Dat is het. En dieper ga ik er niet op in, want ik heb hier gewoon een lijstje gemaakt voor u. Met de telling van jaren op grond van leeftijden en met tekstverwijzingen. Met betrekking tot de 400 jaar die hier genoemd worden. En daarnaast met betrekking tot de 430 jaar die gerekend worden in Exodus 12. Toch? Ik roep dat dan wel, maar moet dat er niet op staan? Jawel, natuurlijk staat erop, ja. Exodus 12, vers 40, waar staat dat ze op de dag nauwkeurig na 430 jaar uittrokken uit Egypte. Maar als je het terugrekent via de generaties, want dat kan, dan brengen die 430 jaar je terug bij de roeping van Abraham. op 75-jarige leeftijd dat hij in Canaan aankwam. Vanaf dat moment is het 430 jaar tot aan de uittocht uit Egypte. Hebben die nog? Nou, dat heb ik hier op een briefje. Dat zal u ter hand gesteld worden. U kunt het hier ook weggerissen. Er liggen de 10. Dus, en als u deze ook wil hebben, dit is nog veel uitgebreider. Maar daar vind je min of meer dezelfde jaartallen in terug. Die heb ik met veel... Ja, dat kost tijd. Maar met veel moeite samengesteld. Een lijstje van jaartallen, naar mijn beste weten, van de geboorte en de dood van de diverse mensen en diverse gebeurtenissen. En hoe ze elkaar overleefd hebben enzovoort. En wie nog gekend kan hebben enzovoort. Dat is dus de leeftijden van de aartsvaders en de jaartelling vanaf Abraham tot aan de uittocht uit Egypte. Dus de complete 430 jaar. De jaartelling vind je nergens. Ja. Men gelooft er ook niet in, maar het is kloppend te krijgen. Ja. Maar goed. Dat ligt er dus voor u. En ik denk dat... Waren er nog vragen? Ben ik nog wat vergeten? Ik weet het eigenlijk niet. Nee, ja, er volgt natuurlijk nog die belofte niet alleen van dit land, maar er staat zelfs bij hoe groot het land is, hè? In vers 18. Tezelfde dagen maakte de Heer een verbond met Abraham, zeggende: aan uw zaad heb ik dit land gegeven van de rivier van Egypte af. Dat is niet de Nijl overigens, maar dat is een of andere wadi waarvan mij de naam ontschoten is. Dat heet de rivier van Egypte. Dat wordt geacht de grens te zijn tussen eigenlijk Palestina van oudsher en Egypte. Maar toen maar. Tot aan die grote rivier, de rivier Frat. Dat is dus de Eufraat. Ja. En in die land, in dat gebied worden geacht te wonen de Kenit, de Kenizit, de Katmonit, de Hentit, de Ferezit, de Refaïd, de Amorit, de Canaanit, de Gergazit en de Jebusit. Die dat maar zijn mogen. Maar dat is het. Die volkeren zouden dus dan verdreven moeten worden in de loop der tijd. Voor zover Israël in het verleden ooit dit gebied in bezit gehad heeft, was het in de dagen van David en daarna en Salomo. En in die dagen brokkelde het ook alweer af, overigens. Maar velen ontgaat het, maar de Bijbel maakt wel degelijk melding van dat Davids rijk zich uitstrekte tot aan en zelfs bij gelegenheid tot over, waarschijnlijk. Maar in ieder geval tot aan de Eufraat. Want dat heb je dan, hè, als allerlei volkeren dan samen tegen David opstaan en David verslaat ze vervolgens, dan heeft hij zijn macht daar gevestigd. Dus het heeft in het verleden een soort vervulling of toepassing gehad in de dagen van David, maar het gaat natuurlijk over hoe het in de toekomst alsnog zal zijn. Dus het gebied van Israël. Goed, daar zullen we het bij laten en we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor het profetisch woord dat zeer vast is. We danken u dat we u kennen als die God die van ouds beloften gedaan hebt en bevestigd hebt van geslacht tot geslacht. Beloften die ook in onze dagen actueel zijn en zelfs zodanig dat wij leven uit de vervulling daarvan. Want we danken u dat wij dat zaad van David kennen in de persoon van onze heiland, de Heer Jezus Christus, in wie al uw beloften ja en amen zijn. En we zeggen u dank dat wij uit uw genade en door geloof daaraan deel hebben gekregen. Gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus, in de hemel, en dus op een hoger niveau zelfs nog. En we danken u ook dat we mogen vooruitzien naar de uiteindelijke vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Mogen uitzien naar alsnog de openbaring van uw koninkrijk en het herstel van de troon van David in Jeruzalem. En onderweg daarnaartoe hebben wij dit woord dat schijnt als een licht in onze van nature duistere harten. opdat de morgenster op zou gaan, opdat wij zouden wandelen in uw licht. En daarom, Vader, naderen wij tot u en vragen u, wees u dan ons nabij. Bekrachtigt u ons en verlos ons van de boze ook in de praktijk van ons leven, opdat we onze hoop en verwachting zouden stellen slechts op u. Amen.